Geliefde gemeente, waar we op oudejaarsavond vaak terugkijken, kijk op nieuwjaarsochtend vooruit. En misschien zit u wel niet zo in elkaar, dan denk je veel meer, nou ja, ik zie morgen wel wat er morgen komt. Maar misschien hebt u dat wel, dat je denkt, ja, hoe zal het nou dit jaar gaan? Er zijn dingen waar je naar uitziet, dingen waar je tegenop ziet. Een onbekende toekomst. Hoe zal het zijn? Eigenlijk kun je het al weten. U kunt weten of het goed zal gaan of niet. Denk ik aan die wijzen uit het oosten. Wat is eigenlijk het meest raadselachtige van die wijzen? Het meest onbekende. Het laatste vers. Zij gingen naar hun land. Hoe is het nou met die mannen verder gegaan? We hebben helemaal geen idee. En toch is het ook weer niet zo onbekend. Ik dacht, dat zal eigenlijk wel weer hetzelfde gegaan zijn als bij die andere man die naar een ver land terugreisde. Was ook in Jeruzalem geweest. Had er ook het woord van God gehoord. Moorman uit Ethiopië. Die reisde ook terug naar zijn land. En dan denk je, hoe zou het nou met die man geweest zijn? Filippus was er niet meer om hem uit te leggen. Hoe gaat het verder? Maar dan staat er in Handelingen 8, hij reisde zijn weg met blijdschap. Gaat zo met u? U gaat uw weg met blijdschap. Ook dan als u denkt, hoe zal het gaan? Hoe zal het gaan met die dingen waar je zo tegenop kunt zien? Hoe zal het gaan met dat afscheid? Hoe zal het gaan met die moeilijke taak, hoe zal het gaan met die verandering, noem maar op. Met blijdschap je wegreizen. Hoe kan het? Als je de goede gids volgt. Als je zeker mag weten dat de Heere je gids is. Dat je onder zijn leiding gaat. Dan kun je zeggen, de toekomst is onbekend. Toch kun je ook zeggen, de toekomst is goed. Maar hoe leidt dan die gids? We horen daarvan uit Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. De weg van die wijzen die begon natuurlijk niet in vers 12. Ze gingen terug naar hun land. Die weg van die wijzen begon veel eerder. En ze hebben gedurig gelet op de aanwijzing van God. Die God op allerlei manieren gegeven heeft. En dat is dus vooral waar we op letten. Er zijn ook allerlei dingen uit de geschiedenis die we nu laten liggen. Om maar één voorbeeld te noemen. Wat voor een boodschap ligt er nou in de drie geschenken? Goud, wierook en mirre. Nou niet dat er drie mannen waren. Dat is dan plaatje vaak, drie kamelen. En dan wordt wel gezegd drie koningen. Nou, koningen, dat is nog te begrijpen vanuit Psalm 72, vanuit Jesaja 60. Dan gaat het ook over vorsten, die zullen komen en buigen. Maar er waren er geen drie. Waarschijnlijk niet, waarschijnlijk veel meer. Dus die drie geschenken gaat niet over drie mannen. Nou, goed. Dat soort dingen, dat stip ik nu alleen even aan. Wat die goud en wierook en mirre, wat we daarvan kunnen leren en zoveel meer, dat laten we liggen. Het gaat nu vooral hierom. Hoe heeft de Heere hen de weg gewezen? En hoe wijst de Heere nog de weg? Dus hoe wijst de Heere zijn weg? Drie gedachten, vier gedachten. Door zijn schepping. Door zijn kinderen, door zijn woord en door zijn geest. Dus hoe wijst de Heere de weg? Door zijn schepping, door zijn kinderen, door zijn woord en door zijn geest. Dus als eerste, door zijn schepping. Wijzen. Mannen uit het oosten. Magiërs. Als je wat letterlijker het Griekse woord zou weergeven, zou het zo zeggen, magiërs. En dat woord dat geeft aan, ze waren niet maar wijs in de zin van dat ze allerlei boeken lazen en filosoferen. Maar ze waren wijs in magie. Ze waren wijs in sterrenkunde. Ze waren wijs in zaken rondom het occulte. Het waren wijzen van hetzelfde soort als waar Daniel mee te maken kreeg. En Daniel, die was vanuit Jeruzalem weggevoerd naar Babel. Die kwam daar als een jongen aan de Universiteit van Babel. Omdat Daniel Pinter was, en omdat zijn drie vrienden Pinter waren, werden ze onderwezen om dan deel uit te gaan maken van die groep raadsmannen van Nebukadnezar. En bij die raadsmannen waren ook sterrenkijkers. We komen daar in Daniel hetzelfde woord tegen als hier, in Matteüs 2. Wijzen die wijs waren in duistere dingen. Dingen waarvan wij nu zouden zeggen, ja, daar kun je toch niet mee inlaten. Een horoscoop. In allerlei bladen, bijvoorbeeld, tref je die aan. Een horoscoop, en er staat er voor elke maand een soort voorspelling of een advies. En er zijn mensen die kennen God niet. En die kennen de Bijbel niet. En die kennen de toekomst niet, dus die willen graag wel een beetje vastheid. En dan zoeken ze die vastheid in een horoscoop. En die horoscoop die is dan, nou ja, enigszins opgesteld aan de hand van de sterren. Er wordt ermee gezegd, ja, in de sterren, daar ligt je toekomst. En als je goed weet wat er met de sterren aan de hand is, dan weet je ook wat er met jou aan de hand is. Dus een vastheid zoeken buiten God, dat is afgoderij. Maar daar hielden deze mensen zich dan mee bezig. En dat was iets wat bij heiden heel gewoon is. En we zien dat nu nog bij allerlei volkeren, dat ze juist naar de zon en de maan en de sterren kijken. Maar in Babel, in het Babel van Daniel, daar was dat bijzonder ontwikkeld. Daar was zeg maar een astrologische school. Een van de belangrijke dingen in Babel, maar ook in allerlei volkeren wereldwijd, was de dierenriem. Een gordel van sterrenbeelden, 12 sterrenbeelden, zo rondom. En die dierenriem die je dan ook terugziet in een horoscoop met 12 verschillende namen van sterrenbeeld. Dat was dus iets wat al in het oude Babel bestond en waar ze mee rekenden. En ik ga de sterrenkundige details daarvan verder niet benoemen. Ik weet ook niet precies natuurlijk hoe het geweest is. Maar het is in elk geval zo dat in die dierenriem er een verschuiving optreedt. Elke ruim 2000 jaar, 2100 jaar ongeveer, dat treedt er een verschuiving op in die dierenriem van het ene naar het andere sterrenbeeld. En in onze tijd, ergens in onze tijd, daar is de verschuiving van het sterrenbeeld van de vissen naar het sterrenbeeld van de waterman. En daarom zijn mensen die met dit soort dingen bezig zijn, die zijn in gedachten bezig met New Age. Die zeggen, er zit een New Age, een nieuw tijdperk aan te komen. Dat vissen, en dan denken ze, dat de vis, Jezus, hè, vis, dat is vanuit het Grieks een soort afkorting van de naam van Jezus. Dat gaat voorbij, het christelijke tijdperk gaat voorbij, er komt nu een nieuwe tijd aan. En dat is een veel betere tijd, een spirituele tijd, de New Age. En er zijn dus veel mensen die met de New Age filosofie en godsdienst, zeg maar, inlaten. Maar in de tijd van deze wijzen, toen verwachtte men ook een New Age. Van de ram zou het gaan naar het tijdperk van de vissen. En die Babyloniërs, die keken al zo naar de hemel. En degene die er verstand van hadden, de meesten hadden dat niet, maar die konden zien wanneer die verschuiving optrad. En als dan die verschuiving optrad, dan zouden ze zeggen, dan breekt er een nieuwe tijd aan, dan breekt er een nieuw koninkrijk aan. En dat gaat over de hele wereld. En u zullen deze wijzen daar goed op gelet hebben. En ze hebben zich ook wat herinnerd. Ze hebben zich iets herinnerd van Daniel. Daniel, die had een grote naam onder die wijzen. Die kon dingen die al die andere wijzen niet konden. Die kon zelfs dromen vertellen. Die kon zomaar vertellen wat de koning gedroomd had en dan uitleggen. En die Daniel, die had verteld van een nieuw koninkrijk. Die had gezegd, al die oude koninkrijken gaan voorbij. Dat grote beeld. Gouden hoofd, zilveren schouders, koper, ijzer, leem. Dat zou weggeblazen worden door die steen. Die dan van de berg af zou rollen en de hele aarde zou gaan vervullen. Dan zegt David, in die dagen zal er een ander koninkrijk komen. Een wereldwijd koninkrijk. En dan moet u eens opletten. Ik weet niet of we zover komen, maar als de Heer het geeft, dan zou het kunnen dat we komen tot Daniel 8. En in Daniel 8, dan gaat het over een bok en over een ram. Dat zijn de koningen van die tijd. En dan zegt Daniel, in de dagen van die koningen, van die bok en van die ram. Nou, en als u die sterrenbeeldenrijen kent, dan weet u, het is de steenbok en dan de ram en dan de vissen. Dus ze hebben dat van Daniel gehoord, die koninkrijken, die je ook in de sterren terugziet, die gaan voorbij. En een nieuwe koninkrijk komt en dat koninkrijk zal een machtig koninkrijk zijn, sterker dan alle anderen. En wat ze nu precies in de hemel gezien hebben, dat weten we niet. Er wordt heel veel naar gegist, hebben ze er een planeet bij gezien of wat ook. Maar ze hebben het toen in de hemel gezien. Kijk mannen, nu is die tijd gekomen, nu treedt die grote verschuiving op, een nieuw koninkrijk zal komen. De Heer heeft hen aangesproken in de taal die zij verstonden. En zou je kunnen zeggen, dat is toch wel een beetje apart eigenlijk, want het was toch allemaal bijgeloof. Dat was het ook. Hoe ze ermee omgingen was bijgeloof. Ze hebben de schepselen wel gezien, maar de schepper niet geëerd. De meeste van al die wijzen. Maar ze hebben wel iets gezien wat wel waar is. Daarom hebben we Psalm 19 gezongen, vers 2. In vers 1, dat zijn die bekende woorden. Het ruim hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En dan vers 2 zegt, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Er is geen spraak of oord. Er is geen volk bekend. Zelfs tot werelds en dat hemelen stem niet hoort. God spreekt in de hemelen. En God spreekt ook door de sterren. Dat heeft hij gezegd in Genesis 1. In Genesis 1 staat dat God dus de hemellichamen gegeven heeft tot jaren en tot dagen. Dat weten we, de zon die, de aarde die rond de zon draait en de dagen met zonsopkomst, de zonsondergang. Dagen en jaren, maar daar staat ook tot tijden, tot tekenen en tot gezette tijden. En wij hebben dat misschien wel vergeten. Vergeten dat niet alleen dit een boek van God is, maar dat ook dat een boek van God is. In de geloofsbelijdenis staat het zo, Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2, dat de schepselen zijn als de letters van een groot boek, waarmee God van zichzelf vertelt. En de Heere die spreekt tot mensen die niks van hem, niks van de Bijbel weten, die spreekt. Deze wijzen, die hebben het gehoord. Die hebben gedacht, maar dan moeten we opletten. Er is een grotere koning dan al die koninkrijken van deze wereld. Die hebben er wat mee gedaan. En zoveel mensen, die horen de spraak van God wel, maar die verwerpen het. Romeinen 1, vers 20. Gods grootheid wordt uit de schepselen doorzien. Zijn goddelijkheid, zijn eeuwigheid en goddelijke kracht. Opdat die heidenen wereldwijd niet de verontschuldigen zouden zijn. Ze weten, of ze kunnen weten, dat er een schepper is. Wij kunnen weten dat er een schepper is. En wij kunnen ook Gods grootheid, Gods heerlijkheid, Gods majesteit eruit zien. Hebben we er oog voor? Oog voor de stem van God om ons heen. Er gaat geen dag voorbij. Of je kunt de Heere als het ware horen roepen. In de sterren, in de wolken, noem maar op. Hij spreekt in de natuur. En de God van de natuur is dezelfde God als de God van de Bijbel. Maar hoeveel weet je dan eigenlijk? Als dat het enige is, weet je eigenlijk nog zo weinig. Dat gold ook voor deze wijzen. Ze konden wel weten dat er een koninkrijk zou aanbreken. Maar waar was dat koninkrijk dan? Van wie zouden ze het moeten horen? Maar daar in de archieven van deze wijzen, waar dat die uitleg van die droom van Daniël ook is opgeschreven, daar zal meer geschreven zijn over Daniël. Daniël, die een goddelijk inzicht had. Waar ongetwijfeld die wijzen zich wel van afgevraagd hebben. Hoe komt die man daaraan? En Nebukadnezar heeft het ook beleden. Hij is de allerhoogste God. Hij is groter dan alle koningen der aarde. Wat voor God is dat? Oh, de meeste van die wijzen hebben dat in de tijd van Daniël aan de kant geschoven. En ze waren jaloers op Daniël. En ze hebben geprobeerd Daniël dood te krijgen en hij moest de leeuwenkuil in. Maar de getuigenis heeft geklonken. En als ze het wilden weten, dan konden ze het weten. Daniël, waar heb je die wijsheid vandaan? Daniël, waar kunnen wij die wijsheid vinden? Nou, Daniël zou kunnen zeggen, let maar op mijn leven. En iedereen die Daniël kende, die kon het weten. Hoe dan? Wat deed Daniël elke dag? Elke dag ging hij bidden. 3 keer per dag. Hij ging niet gauw even tussendoor bidden en hopen dat niemand het zag. Maar hij nam speciaal vrij. Hij nam pauze en hij ging naar huis en hij ging bidden. Dat is ook in onze tijd zo. Zelfs al gaan we niet helemaal speciaal naar huis. Maar als je gaat bidden voor het eten, alleen dat al is een getuigenis. Naar je collega's of naar je klasgenoten. Daar kunnen ze bij gaan vragen. Bij Daniël was het zo. Elke dag, 3 keer per dag, ging hij bidden. Dat was dus ook onder zijn werk. Hij ging naar huis en hij bad en iedereen wist dat hij bad. Hij bad voor het geopende venster. Richting Jeruzalem. Jeruzalem. Dat is de stad van de grote koning. Ja, zou ze kunnen zeggen. Ja, maar Daniël. Jeruzalem ligt in puin. De tempel ligt in puin. Wat moet je nou met die God? Maar ze dachten, ja, toch is er iets. Al ligt dan die tempel in puin. Al is dan het volk weggevoerd. Daniël, die is toch nog gericht op Jeruzalem. En Daniël, die heeft toch een goddelijke wijsheid. Dus de God van Jeruzalem. Al lijkt er niks van overgebleven. Die God, die leeft toch. En die God van Jeruzalem. Dat zal de God zijn. Die dat grote nieuwe koninkrijk zal aan laten breken. Dat is niet vreemd toch. Toen zij wisten. Het nieuwe koninkrijk is aangebroken. Er moet een koning geboren zijn. Dat ze zeiden laten we gaan naar Jeruzalem. De stad van Daniël. De stad die de stad van de grote koning zal zijn. Daar ligt gelijk voor onze les. Zijn wij als Daniël? Is het ons verlangen? Het komende jaar te zijn als Daniël. En als anderen zich afvragen, ja, wat heeft hij eigenlijk en waar heeft hij dat vandaan? Dat sta ik niet zo lang over te vragen. Dat ze het kunnen weten. Het geheim van die man, het geheim van die vrouw is de levende God. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen. Uw licht, ik heb helemaal geen licht. En toch zegt de Heer Jezus, laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Ja, maar ik heb geen licht. Toch zegt de Heer Jezus het. Maar hij wijst ook de weg. U hebt geen licht van uzelf. Dus wij zijn niet omdat wij in de kerk zitten. Omdat wij de naam Christen bij ons hebben. Daarom zijn we nog geen levende getuigen. Maar hier in Jesaja 60. Dan zegt de profeet dit. Dat zegt hij tot Jeruzalem. Maar dat is ook een woord voor iedere Christen. Maak u op. Word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want de duisternis zal de aarde bedekken. Was toen zo. De duisternis van het heidendom. De duisternis ook van het uitgebluste jodendom. Duisternis zal de aarde bedekken. Dat is nu ook zo. De duisternis van de godloochering. De duisternis van de islam. De duisternis van allerlei vormen van spiritualiteit. De duisternis ook van kerken waar het niet meer over het evangelie gaat. Duisternis zal de aarde bedekken. Donkerheide volken. Maar juist dan. Juist in die duisternis. Wat een zegen als er dan mensen zijn die wandelen als kinderen van het licht. Dat kan alleen bij hem vandaan. Doch over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenen zullen tot uw licht gaan. Uw licht. Dat is Gods licht. En nogmaals, het is een profetie voor Jeruzalem. Dat heidenen zullen gaan naar Jeruzalem. Maar het is ook een woord voor iedere christen. De heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Alleen dan. Het licht van het evangelie. Als die ziel gaat beschijnen. Dan gaat dit er ook weer uitschijnen. Misschien kun je het ook wel zo uitdrukken. Als je hart gesloten is, dan is die zwart. Dan schijnt het licht erop, maar er schijnt niks terug. Op iets zwarts. Iets zwarts dat reflecteert niet. Dan verdwijnt het licht weg. Maar als nou je hart open gaat, het licht schijnt naar binnen, dan wordt het hart een spiegel. En waar een hart open gaat en gaat spiegelen, kijk, daar straalt het licht naar buiten. Het licht van Gods genade. Het beeld van Christus. Bent u zo? En let u er ook op. Zoekt u ook mensen die zo zijn? Je kunt er niet je leven aan vasthangen. Hè? Mensen werden niet zalig vanwege Daniel. Je wordt niet zalig vanwege een godzalige opa. Of een gelovige buurvrouw. Maar let je er wel op. Als reflectors die het zicht mogen geven op de Here. En deze mannen in het oosten, die dachten terug. En die zeiden, als er iemand is die weet wie God is. Als er iemand is die weet wie de nieuwe koning is, dan is Daniel het. En Daniel die was al lang gestorven. Maar de getuigenis van Daniel bleef over. En ze wisten het. De kant waar Daniel op keek, daar moeten we heen. En ze gingen. Een lange reis. 1000 kilometer of meer. Ze hadden het ervoor over. Met kamelen gingen ze door de woestijn door. En tenslotte kwamen ze daar in Jeruzalem aan. De hele stad in opschudding. Onze derde gedachte trouwens. De Heer spreekt door zijn woord. En de hele stad was daar in opschudding. Daar kwamen mannen aan. En waarschijnlijk niet maar 3. Dan was het niet zoveel. Want ja, er kwamen altijd wel mensen aan. Jeruzalem, dat was een in- en uitgaan. Maar nu kwam er een karavaan. Waaronder dan 3 voorname mannen. Of zeg ik toch nog 3, waar komt dat vandaan? Een aantal voorname mannen met heel hun gevolg. De hele stad in opschudding. Wat is hier aan de hand? Het lijkt wel een afvaardiging, een staatsbezoek van een vreemde mogendheid. En ze vragen ook inderdaad naar de koning. Er is niks bijzonders met de koning. Geboren koning der Joden. Wij weten nergens van. Ik zou zeggen, hadden ze het niet kunnen weten? Zouden er nou helemaal geen mensen vanuit Bethlehem in Jeruzalem gekomen zijn in de afgelopen weken? Zouden er geen mensen uit Jeruzalem schapen gekocht hebben bij de herders van Bethlehem? Dat de herders het hen ook hadden verteld, weten jullie wel dat er hier in Bethlehem een koning geboren is? Ze hebben het allemaal niet opgemerkt. Ze hebben net gedaan alsof er niks aan de hand was. En nu komen daar deze wijzen en niemand weet waar ze het moeten zoeken. Herodes hoort ervan. En die roept deze mannen bij zich. Sowieso, hij is vereerd met zo'n grote groep uit een ver land. En wie weet wat voor voordeel hij ervan kan halen. Maar hij wil toch vooral dit wel weten. Hoe zit dat met die koning? Vertel me eens, wat bedoelen jullie? Is er echt iets aan de hand? Als we met zo'n grote groep komen, met zulke voorname mannen, dan moet er iets zijn. Dus hij gaat het ze vragen. Vertel. Ze zeggen, ja, we zoeken de geboren koning der Joden. Maar niemand kan het ons zeggen. Hij zegt Herodes, nou, in Jeruzalem niet. Maar hij weet wel welke kant hij het op moet zoeken. Hij was zelf geen Jood. Maar hij probeerde wel op zijn manier de Joden te vriend te houden. Hij had die tempel, die eerst maar klein was, die had hij geweldig uitgebreid. En ze probeerde op andere manieren ook wel, ondanks al zijn goddeloosheid, ook de Joden te vriend te houden. Dus hij wist wel de weg naar de Joodse leiders. Hij vroeg de raad erbij zich. Mensen die verstand van de Bijbel hadden. Hij zegt, hier zijn wijzen gekomen en die zeggen dat de koning weer Joden geboren is. Nou, dat moet dan wel gaan over de Messias. Jullie verwachten toch ook een koning die geboren zal worden? Vertel me, waar eigenlijk? Ze hebben misschien nog een poosje met elkaar gediscussieerd. Ze zullen de boeken er niet eens op nageslagen, na hebben hoeven slaan. Ze kenden de schriften wel. Maar ze moesten nog wel even zeker weten. Zijn er nog andere teksten? Zijn er misschien teksten die elkaar tegenspreken? Is iedereen met elkaar eens? Ja, iedereen is met elkaar eens. Er is eigenlijk maar één tekst die vertelt waar hij geboren wordt. Er zijn allerlei teksten die vertellen dat hij geboren wordt. Maar waar hij geboren wordt, dat is maar in één tekst. Micha 5. En ze citeren hem. En gij Bethlehem Ephrata, daar zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een eerste zal zijn in Israël. Of die mijn volk Israël wijden zal. Nou, duidelijk. Bethlehem. Al is Bethlehem een stuk kleiner dan Jeruzalem. Dat zal toch de stad zijn waar het gebeuren moet. En daar gaan ze. Ze bedanken de koning, ze bedanken de schriftgeleerden. Maar ze dralen niet. Ze moeten gaan. Want daar in Bethlehem, daar is het gebeurd. En daar zal die geboren koning zijn. Wat ligt hier een goede les in voor ons? Hoe vind je de Heer Jezus? Hoe vindt iemand die nog nooit de Bijbel gehoord heeft, de Heer Jezus? De Heer kan daar van alles voor gebruiken. Ja, en hij gebruikt ook de natuur. Gebeurtenissen. Dromen. Zeker uit de moslimwereld hoor je dat vaak. Dat mensen een droom krijgen. Dat ze tenslotte brengt bij het christelijk geloof. Maar hoe kom je tot de Heer Jezus? Niemand wordt zalig door een droom. Of door het voorbeeld, alleen maar het voorbeeld van een godvrezende buurman. Of derde, of wat het ook mogen zijn. Hoe brengt de Heer nou bij zijn zoon? Hoe doet hij het hier? Die wijzen zijn gebracht in Jeruzalem, maar om bij Jezus te komen hebben ze het woord nodig. Romeinen 10 zegt het zo duidelijk. Hoe zullen zij geloven als ze het niet gehoord hebben? Hoe zullen ze het horen als niemand het hun predikt? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. Dus dit woord, dat is de plaats waar je Jezus vindt. Als nou uw vraag is, hoe kan ik nou zeker weten dat God bestaat? Dan zou je naar de sterren kunnen kijken. Hoe kan ik nou Gods leidingen, Gods zorg in mijn leven merken? Dan zou je naar veel meer de wegen van Gods voorzienigheid kunnen kijken. En als je dan je leven overziet en zeggen, ja, ik merk het echt. God die zorgt en God die leidt mij. Hoe kan ik nou zeker weten dat het geloof echt is? Dan mag je naar Gods kinderen kijken. Mensen in wie het merken kunt, dat zijn mensen uit één stuk. Maar hoe kom ik nou persoonlijk tot kennis van de Heer Jezus? Hoe mag ik nou weten wie Hij is? Daarvoor geeft God zijn woord. God heeft gesproken. En God spreekt nog. En de Heer Jezus heeft het onderstreept. En Hij heeft het benadrukt tegen al die mensen die er om hem heen waren. Hij zegt, onderzoek nou de schriften. Jullie menen daarin het eeuwige leven te hebben. Jullie hebben de Bijbel zo dichtbij je. Dan heb je mij dichtbij je, want die zijn het die van mij getuigen. Onderzoek de schriften. Dus let op de hemel. Let op voorbeelden. En onderzoek de schriften. Als u zich afvraagt, wat voor jaar gaat het worden? Hoe zal het gaan, de toekomst in? Dan is het dus een vraag van de Heer aan u. Wat gaat u doen dan? Waar zoekt u het? Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van Christus getuigen. En je moet niet denken dat je tot geloof komt. Zomaar ineens als een donderslag bij heldere hemel. Je moet niet denken dat je tot geloof komt omdat je zoiets bijzonders hebt meegemaakt. Je komt tot geloof door het woord. Dat woord dat zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat woord dat vertelt, zie wie hij is. Zo een is Jezus. Hoe is hij dan? De koning der koningen. Geboren in een kribbe. Hoe is hij dan? Zonder enige zonde. En toch als de grootste zondaar aan het kruis gehangen. Hoe is hij dan? De meest wijze die er ooit geweest is. En toch die zo eenvoudig was. Hoe is hij dan? Hij zegt je eerlijk de waarheid. En dan maakt het je zomaar niet gemakkelijk. Maar met zo'n oneindige liefde. Milde handen. Of vriendelijke ogen. Zijn bij hem van eeuwigheid. Weet u wie Jezus is? Dan weet u ook waar u hem gevonden hebt. Dan weet je niet wie Jezus is. Weet je het niet echt. Weet je niet hoe je tot hem komen moet. Weet je niet wat jij aan hem hebt. Wat u aan hem hebt. Dan weet u waar u hem zoeken moet. Onderzoek de schriften. Daar is hij. Zo krijgen ze de weg gewezen. Ga naar Bethlehem, want dat zegt het woord. Dan gaan ze. En dan zeggen ze dus niet, nou dan wachten we nog wel even, of wacht tot hij wat groter is, en dan komt hij wel naar Jeruzalem. Ze gaan naar Bethlehem. Ga, waar de Heere zegt. Maar dan, hoe zien ze Jezus? Onze laatste gedachte, door zijn geest. Als ze gaan over die weg naar Bethlehem. En daar wil de Heer bevestiging geven. Dat doet de Heer ook zo vaak. Als hij je leven leidt, dan gaat het samenvallen. Het woord en de gebeurtenissen. Hoe God de wereld leidt en hoe hij door zijn woord spreekt. Want ze gaan hier in de weg van het woord naar Bethlehem. En wat zien ze dan? Op die weg van Jeruzalem naar Bethlehem, daar voor hen uitstaan, staat dat sterrenbeeld. En in onze vertaling is weergegeven, die ster ging hun voor, totdat zij kwam. Maar je zou dus ook zo kunnen weergeven, vanuit iets andere weergave van de grondtekst, die ster stond voor hen, totdat zij kwamen bij de plaats waar hij was. Dus al die tijd dat die herden, dat die wijzen naar Bethlehem gingen, dat ze richting de plek gingen waar Jezus was, zagen zij precies voor zich dat sterrenbeeld. En het was tot zo'n grote verwondering. Daar waar ze, daar ze op die weg liepen, daar wisten ze, de Heere weet van ons af. Hij weet precies hoe hij alles besturen moet. Hij ziet welke kant wij nu oplopen. En heeft ervoor gezorgd dat precies nu daar dat sterrenbeeld staat. Hij is het. Die wolken, lucht en winden, wij sporen, lopen baan. En hij zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet moet gaan. Toch? Hij kent mij. Dat is de verwondering van hun hart. En daarom verheugden zij zich met grote vreugde. Terwijl in Jeruzalem alles hen teleurstelde. Het leek wel alsof niemand er belang in had. Maar de Heer had er belang in. Dat is nu het grootste. Dat is de vreugde van hun hart. Wat dan andere mensen ook denken. Als de Heer van me weet. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij, zong David. Het is wat zij hier zien aan de hemel, dat gaat niet alleen maar over de hemel. Dat gaat over een geheim. Het geheim van hoe God is. Dat God naar je omziet. En misschien is het hier wel voor het eerst dat het zo heel persoonlijk voor je wordt. Dat het niet alleen maar de overtuiging is van hun verstand en van hun geweten. Maar dat het hun ziel raakt. Hij weet van ons af. De Heere bemoeit zich heel persoonlijk met ons. Hij heeft niet alleen in de hemel op afstand gesproken. Hij heeft niet alleen een knecht in het verleden gegeven. Dat zegt die God van Daniel, die bemoeide zich met Daniel. Hij heeft niet alleen daar in Jeruzalem de Bijbel neergelegd. Allemaal dingen die belangrijk zijn, maar waar je om zo te zeggen nog van een afstand naar kunt kijken. Maar hier zien zij de Heere, die ziet naar hen persoonlijk om. Als je dat kan, dat mag weten. Dan kun je zeggen, welke kant het ook op gaat, het gaat goed. Als de Heere mij kent. Dat is het grote geheim. En als de Heere mij kent, dan kan het niet missen. Of je mag ook zeggen, ik ken de Heere. Maar het begint hier. Hij kent mij. Hij kent mijn weg. Hij kent mijn leven. Hij weet wat ik nodig heb. En hij spreekt tot mijn ziel. Maar dan gaat het niet alleen over de leiding. Dat is al groot. Als je dat kunt zeggen, ik heb het toen en toen mogen merken dat de Heer naar mij omzag, dat hij met mijn leven bemoeide. Maar dat stond alleen nog maar voor de tijd. Maar bij de wijzen bleef het daar toch niet bij beperkt. Dat kan niet. De Heer maakt zijn werk af. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Als zij dan daar in Bethlehem komen. En zij moeten dat kind zoeken. Het kon niet missen. En hoe het ook precies gegaan is, ze hebben geweten waar hij was. En ze hebben het gezien. En dan zagen ze Jozef, Maria, het kindje. Is dat hem nou? De herders die kregen nog aanwijzingen. Die zeiden, je zult het kindje vinden in doeken gewonden. Dat is net als wel alle andere kinderen. Maar dan een bijzondere aanwijzing, liggende in de kribbe. Dus als je dan denkt, hij ligt hier in een kribbe, dat kan toch nooit de koning der Joden zijn? Nou, zei hij tegen de herders, jawel, juist wel. Dat is het teken. Maar zo'n teken hadden de wijzen niet gekregen. Als ze dan daar komen op de plaats waar Jezus is, zouden ze het kunnen geloven dat dit hem is? Zo'n eenvoudig kind. En daar heeft de Heere in hun ziel gesproken. Net zoals bij Simeon. Simeon die zag Jozef en Maria de tempel binnenkomen. En die zag het. Een gewoon kind. En toch zo ongewoon. Hij ging er in één streep op af. Dat is hem. Mijn ogen hebben dus uw zaligheid gezien. En zo was het hier voor deze wijzen. Zij zagen Jezus. Hun ogen gingen ervoor open. En hoe is dat gegaan? Staat er niet. Maar dat hoeven we niet te weten. Dat is het geheim van Gods geest. En als je nou van tevoren wil weten, hoe gaat het nou? Ik heb het zo vaak gehad dat ik dacht, als ik nou Als ik nou hier iets wil weten, dan moet ik het zo en zo. Of zoals bij die ging, zo moet het dan bij mij ook gaan. Maar dat was helemaal niet zo. De Heere, die weet zulke verrassende wegen, maar doet op zijn manier. Hij spreekt. Hij kent ons hart. Hij weet wat we nodig hebben. En hij weet hoe hij onze ogen het beste kan openen. Een geheim. Een geheim waar niemand je bij kan helpen. Niemand kan zeggen, als je nu dit en dat doet, dan geloof je en dan... En dan is het geheim eruit, dan wordt het menselijk. En als een mens jouw gids is om te komen tot geloof... Dan uiteindelijk, dan kan die mens tegenvallen en dan blijft er niks van over. Mensenwerk is tijdelijk werk. Nou, vertrouw dat nou eens aan de Heere toe. Hij gebruikt mensen om je naar Christus te wijzen. Maar het echte werk is altijd van hem. Hij wil niet dat je het ook maar ergens aan een mens toeschrijft. Niet dat je het aan jezelf toeschrijft. Van toen heb ik dit gedaan, toen heb ik het zo gedaan en toen kon ik geloven. Nee, het is geheim. Hij laat Jezus zien. De schriften zijn die van hem getuigen. Maar hij zegt het ook van die trooster. Ik zal een andere trooster geven. En die zal mij verheerlijken. Diezelfde geest, die heeft de wijze nog verder geleid. Die geest heeft tegen ze, die heeft aan zijn droom gegeven. Maar je zou zeggen, hij had die droom niet eerder kunnen geven dan. Had hij in dat verre land die droom al niet kunnen geven. En dan hoefden ze niet langs Jeruzalem en zo kon ze gewoon in één streep naar de stal. Dat wilde de Heer niet doen. Hij gebruikte middelen. Als het nodig is, geeft hij een droom. Of wat voor bijzonders ook. Om te laten zien, mensen, mijn kinderen, ik laat je niet alleen. Toen zijn ze verder gegaan, naar een vergelegen land. En dan zeggen wij, ja, hoe is dat nou gegaan? Helemaal alleen. Geen Jozef en Maria om met ze te praten. Geen herders om met ze te praten. Geen schriftgeleerde om meer uitleg te vragen. Hoe is het nou gegaan? Het is goed gegaan. Want het allergrootste is gebeurd. In het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke. En neervallend hebben zij het zelf aanbeden. Dat geheim. Als je dat kent. Dan komt het met de rest wel op zijn plek. Maar als je dat geheim niet kent. Als je niet met de wijze mee wil gaan. Als je te trots bent om neer te vallen en hem te aanbidden. Als je over Jezus heen kijkt. Dan komt het met de rest ook niet goed. Maar zoek de Heere. Zoek deze Jezus. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Alle dingen zullen u toegeworpen worden. Amen.